Hij wankelde naar buiten, sloeg zijn handen voor zijn ogen en stamelde kennelijk verbijsterd: ik stond er niet in. Ik ben onterfd. Wat was het geval? Hij was de oudste zoon van een behoorlijk aantal kinderen. Zijn vader was een rijke boer die enorm veel bezittingen had bij zijn leven. 5 jaar geleden was moeder gestorven en toen had vader alles verkocht. En de kinderen mochten geloven, hij zit er warmpjes bij. Toen was vader na een lang ziekbed ook gestorven. En de dag was gekomen dat de notaris het testament zou openmaken. En een testament, even voor de allerjongsten die dat misschien niet meteen begrijpen, dat is een soort verklaring, een soort brief waarin staat wat je aan iedereen wilt nalaten, wilt geven als je er niet meer bent. Aan dat kind zoveel en aan dat kind zoveel. Wel nu, hij stond niet in het testament. Trouwens, niet één van zijn broers en zussen. Vader had er een briefje bij laten doen bij dat testament. Ik ben van niets begonnen. Jullie moeten ook maar van niets verder. En hij had alles vermaakt aan goede doelen. Extreem, zegt u misschien, vind ik ook. Maar het is wel historisch. En laten we meteen de zaak maar doortrekken naar ons eigen leven. Wat zou het erg zijn, u die al ouder bent of jij die nog heel jong bent, als straks op de grote dag het testament van God en Christus en van de Heilige Geest geopend wordt en je naam staat er niet in. Altijd netjes geleefd. Misschien wel hele goede geestelijke gedachten over jezelf gehad. Je altijd bij de gelovigen geschaard. Maar op die dag gaat het testament open. En je naam wordt niet genoemd. We willen vanavond met Gods hulp erover nadenken wat er in dat testament zou moeten staan. Wil het goed met jou, met u zijn? Nu en straks. Het testament van de Geest voor de gelovigen geopend, dat is het thema. Daarin staat beschreven, en u kunt het zo volgen aan de hand van de tekst, in de eerste plaats dat zij Gods kinderen zijn. In de tweede plaats dat zij erfgenamen van God zijn. Want onze tekst zegt erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En tenslotte welke erfenis hen van Gods wegen wacht. Indien wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus het testament van de Geest voor de gelovigen geopend. Daarin wordt beschreven dat zij kinderen van God zijn. Dat zij erfgenamen van God zijn. En welke erfenis hen van Gods wegen wacht. Paulus kende de gemeente van Rome nog niet. Als hij deze brief schrijft, het staat in de laatste hoofdstukken, dan is hij nog nooit in Rome geweest. Maar hij verlangt ernaar om nu zijn werk in de oostelijke delen van de Middellandse Zee ten einde loopt, om ook naar Rome te gaan en misschien nog via Rome naar Spanje te gaan, om in die streken onder hen die het evangelie nog nooit gehoord hebben, het evangelie van Christus te verkondigen. Dat brengt natuurlijk de vraag met zich mee, wie heeft die gemeente van Rome dan gesticht? We krijgen de indruk uit deze brief en uit verschillende oudkerkelijke geschriften dat er rond 50, 55 na Christus, want dat is de tijd waarin Paulus deze brief schrijft, al verschillende gemeenten in de grote wereldstad Rome zijn. Vermoedelijk zijn ze ontstaan uit de synagogen. Er was een grote Joodse gemeenschap in Rome. Dat weten we. Omdat er grote Joodse begraafplaatsen waren in de stad. De Joodse catacomben in Rome. Meestal niet toegankelijk vandaag. Maar ze zijn er wel. En de gedachte is, en daar is ook wel grond voor, dat allerlei handelaars en mensen die in de financiële wereld bezig waren, van Joodse afkomst in Rome kwamen en daar met hun geloofsgenoten in en buiten de synagoge spraken over de ontwikkelingen in Palestina, in Jeruzalem, over de dood van Jezus van Nazareth, over de uitstorting van de Heilige Geest misschien. En dat zo het zaad van het evangelie in eerste instantie in Rome verspreid is en er ontstonden gemeenten. Maar dat waren dan wel gemeenten, zo mogen we veronderstellen, op dat moment zonder al te veel leiding. Natuurlijk weten we dat niet precies. Maar er is ons niets bekend van één evangelist of één apostel die in die vroege jaren in Rome gewerkt heeft. En daarom, zo veronderstellen de geleerden, heeft Paulus op dit moment toen hij berichten uit Rome hoorde deze brief geschreven. Een soort samenvatting van heel zijn prediking. Om die jonge Romeinse gemeenten te instrueren, te onderwijzen in de fundamenten van de leer. En dan gaat het in het middenstuk van deze brief over de strijd tussen de geest met een hoofdletter en tussen het vlees. De geest, dat is de Heilige Geest. De geest die van God komt, die met Pinksteren is uitgestort en die God verheerlijken wil op deze aarde. Christus wil uitstallen, mensen wil overtuigen van hun nood en van hun schuld. Maar ook de Heer Jezus Christus wil uitdragen en indragen in de harten van zondaren. De Heilige Geest die alleen maar zoekt het behoud van zondaren. En daartegenover staat het vlees. Dat is ons menselijk vlees. Nee, dan moet u niet denken aan de betekenis die het woord vlees of vleeselijk vandaag vooral heeft. Dan denken we meestal aan dingen als vleeselijke begeerten. En misschien wel aan allerlei dingen die te maken hebben met de seksualiteit. Want die klank heeft het woord zo langzamerhand gekregen. Nee, het gaat bij vlees over de mens in zijn zondig bestaan. Met al zijn zonden. Op wat voor terrein zich die ook bevinden. En vlees, dat is een mens wanneer hij onbekeerd is. Een onbekeerde is één en al vleeselijkheid, zou Paulus zeggen. Één en al zonde, één en al vijandschap, als hij voor God verschijnt. Maar ook die gelovigen in Rome, die moeten eerlijk zeggen, en Paulus schrijft daarover in het vorige hoofdstuk en in dit hoofdstuk, daar zit nog zoveel macht en kracht van het vlees en van de zonde in hun leven. In het vorige hoofdstuk staat het: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Die geweldige innerlijke strijd. En daar kijkt Paulus ook in dit 8e hoofdstuk op terug. Wandel toch niet naar het vlees. Maar zoek door de kracht van de Heilige Geest de bewegingen, dat wil zeggen de innerlijke drive, de innerlijke machten, de innerlijke verlangens van het vlees te doden. Maar hoe werkt de Heilige Geest dat dan? Wat doet Hij? Daar zegt Paulus heel veel dingen over en we zullen ons moeten beperken tot deze tekst, want Romeinen 8 is een buitengewoon diep hoofdstuk. Ook vol met dingen die niet makkelijk te begrijpen zijn. Wel zegt onze tekst de Heilige Geest getuigt. De Heilige Geest getuigt met onze geest, dat is met de geest van de gelovigen, dat wij kinderen van God zijn. Wat betekent dat? De Heilige Geest getuigt met. Dat is een woord wat in zijn oorspronkelijke betekenis doet denken aan een rechtszaal. Heel veel teksten over de Heilige Geest in het Nieuwe Testament hebben de klank van een rechtszaal. En wat gebeurt er in een rechtszaal? Nou, normaal gesproken, dan is er iemand die voor de rechter gebracht wordt, die van een bepaald misdrijf beschuldigd wordt. Hij heeft een advocaat bij zich. Tenminste, vandaag de dag. Vroeger was dat nog wel een beetje anders. Die hem verdedigt, die zijn zaak bepleit. Maar er is ook iemand in de rechtszaal, dat is de officier van justitie. De openbare aanklager. En die openbare aanklager die vertelt precies wat er nou allemaal fout gegaan is in het leven van hem die beschuldigd wordt. Zeg, hij wordt beschuldigd van moord. De openbare aanklager geeft bewijzen dat hij dat inderdaad gedaan heeft. En nu staat de Heilige Geest. Misschien schrikt u als u Bijbel vast bent. Hier als de openbare aanklager in de rechtszaal. Ja, maar dominee, ik heb toch wel eens horen preken over de Heilige Geest als de advocaat. De Heilige Geest als degene die het voor schuldige zondaren opneemt. De trooster. Ja. Die lijn is ook in de Bijbel terug te vinden, maar hier allereerst de openbare aanklager, want de Heilige Geest neemt het allereerst op. Voor wie? Voor God. En voor Gods Zoon. Midden in deze donkere wereld die Jezus heeft uitgeworpen. Hij is het niet waard dat zijn voetzolen deze aarde betreden en niet waar dat de hemel hem zou ontvangen. Hij moet opgehangen worden aan het kruis tussen hemel en aarde. Kruist hem, midden in deze wereld gaat de Heilige Geest het opnemen voor de zaak van God en voor de zaak van Jezus. En als dat gebeurt, dat de Heilige Geest als de openbare aanklager, de officier van justitie van den hemel, Jezus Christus gaat verdedigen. En de zaak van het koninkrijk van God gaat verdedigen. Dan worden wij mensen aangeklaagd. En dat gebeurt ook op de Pinksterdag, hè? Vanmorgen maar een stukje van de reden van Petrus gelezen. Misschien hebt u hem thuis verder uitgelezen, dan is die reden van Petrus één reden om de onschuld van Jezus te betuigen en om te laten zien door de getuigenis van de Geest. Hij is de verlosser. Jullie hebben hem gedood. De hoop van Israël, de hoop van de wereld. De Geest getuigt dat Jezus de zaligmaker is. En dan vallen ze ervoor. Als ze dit hoorden, zo lezen we in Handelingen 2, werden ze doorstoken, staat er letterlijk in hun hart. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Wat moeten we doen? De aangeklaagden op de Pinksterdag hebben geen verweer, ze gaan buigen. En dat is nu precies wat onze tekst allereerst wil zeggen. De Heilige Geest getuigt van de hemel, van de zaak van de Heere Jezus. Van zijn onschuld, van zijn lijden, van zijn sterven, van het feit dat zijn naam Jezus is. Hij zal zijn volk, verloren zondaren in zichzelf, zalig maken van al hun zonden. En dat wil een mens, dat wilt u en dat wil jij en dat wil ik uit onszelf niet geloven. Wij vinden onszelf zo slecht nog niet. Wij hebben altijd waar iets te mitsen en te maren. Onszelf rechtvaardigen. Het ligt in onze aard, onze zondige aard. Maar als de Heilige Geest van de hemel gaat getuigen door de prediking van het woord, dan gaat onze geest, ons hart, onze geest met een kleine g, daarmee instemmen. En dat is nou een wezenstrek van de echte bekering. Dat je gaat buigen voor het getuigenis van de Heilige Geest. De Geest zegt, jij, u, ik ben schuldig. En als dat door gaat werken in ons leven, als die spiegel van het woord ons werkelijk laat zien wie we zijn, dan gaan we buigen. Dan gaat onze geest ook getuigen. En dan gaat onze geest zeggen, dat is waar. U hebt gelijk. Dan gaat de beschuldigde in de rechtbank zeggen tegen de officier van justitie, het klopt allemaal. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw vonnis, uw gramschap, dubbelwaardig. Is onze geest, ons hart, zo gebogen voor de Heere? Heeft onze geest ingestemd met de aanklachten van de grote hemelse officier van justitie? Luther zegt het zo mooi in dit verband. Wat is nou echte schuldbelijdenis? Hij zegt dat ik het met God eens ga worden. Dat mijn geest, het getuigenis van mijn geest, gaat overeenstemmen met het getuigenis van de geest met een hoofdletter. Dat zegt ook het woord belijden in het Nieuwe Testament. Met God eens worden. Maar dat is natuurlijk niet het enige, al hoort het er wel wezenlijk bij. De Heilige Geest laat niet alleen een zondaar zien dat hij gezondigd heeft. En dat in haar recht verloren zou moeten gaan onder het vonnis van Gods heilige wet. Maar die openbare aanklager in de rechtszaal is ook de trooster. Is ook de advocaat. Niet alleen omdat hij het voor de zaak van Christus opneemt en die verdedigt, maar ook omdat hij arme zondaren wil laten zien dat er nu in Jezus Christus alles te vinden is waardoor ze zalig kunnen en mogen worden. En dat is een element uit het getuigenis van de Heilige Geest wat we vanavond niet mogen vergeten, gemeente. Want wij zeggen het vaak in onze kringen, en ik denk dat het in Sliedrecht ook nog wel gezegd wordt, niet? De prediking moet ontdekkend zijn, want de Heilige Geest overtuigt ons van zonde. Helemaal waar, dat is schriftuurlijk. Maar de Heilige Geest doet nog meer. En het mag daar niet blijven steken, de prediking van het woord. Nee, de Heilige Geest overtuigt ook van de genade die in Christus is. En dan gaat de Heilige Geest juist in de harten van strijdende, afgematte, zoekende zondaren, die zoveel hindernissen tegenkomen wanneer ze denken aan het heil in Christus, die zoveel bezwaren hebben, die vaak denken, het zal met mij nooit iets worden. Ja, die man, die vrouw, die jongere in de gemeente, die is in het hart gegrepen. Maar ik, mijn zonden moeten zeker te groot zijn. Of ik moet zeker te veel van mezelf hebben overgehouden. Heren, wat is er? Dat machtige werk van de Heilige Geest is nu ook dat hij door de genade van de Heere Jezus Christus de bezwaren weg gaat nemen. Mijn oog verlicht de nevels opdoet klaren, zongen we. Dat hij ook twijfels uitblust en hindernissen oplost. als het goed is, gebeurt dat ook in de prediking niet, die schriftuurlijk en geestelijk met een hoofdletter is. Dan worden knopen geestelijk ontbonden. En dan worden raadsels opgelost. Nee, niet alle raadsels. Maar wel de wezenlijke raadsels die tussen God en tussen ons instaan. En dan mag je het geloven. Dan moet je het geloven. Dan getuigt de geest in het bloed van Jezus Christus is een volkomen verlossing te vinden. Zoals de Dordtse leerregels het zeggen. Dat is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Dus u en jij, wij kunnen allemaal zalig worden. Daar is bij God geen beperking. Overvloedig genoegzaam. En als je dat niet kunt geloven, vraag om de leiding van de Heilige Geest. Dat getuigenis. Dat hij ervan overtuigt, ja zo is het. En als de Heilige Geest dan soms plotseling, maar vaker, geleidelijk aan harten gaat inwinnen en overbuigen, zodat ze het mogen geloven, gaan geloven, dan gaat de Geest getuigen en onze Geest gaat het beamen. Ja, amen, Heren, zo is het. Er is heil in Christus. Er is kracht in hem om tegen de zonde te strijden. Er is reiniging in zijn bloed. Het is zoals u gezegd hebt. En er komt een diepe, liefdevolle harmonie tussen het getuigenis van de geest van boven en de getuigenis van een kind van God. Maar als je een kind van God mag zijn, gaat onze tekst verder en we haasten ons. Dan ben je ook erfgenaam. Want Paulus zegt het in zijn krachtige schrijfstijl. De geest getuigt dat wij kinderen God zijn. En indien we kinderen zijn. En Paulus bedoelt dat is zo. Daar twijfel ik niet aan. Dat mogen we weten door genade. Zo zijn wij erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Dat is niet zo'n makkelijk stukje van de tekst. Wat Paulus bedoelt is dit. Als je nou een kind van God mag zijn. Uit de duisternis getrokken tot het wonderbaar licht. Dan ligt er ook een erfenis te wachten. Nee, dan word je niet uit het testament geschrapt. Zoals ik vertelde in de inleiding. Maar dan sta je erin. Dit is mijn kind. Ik, Jezus Christus, heb voor hem betaald met mijn dierbaar bloed. En dat betekent ook dat je een erfenis krijgt. En laten we dan eerst maar even stilstaan bij die wonderlijke uitdrukking erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Wat zegt dat? Dat zegt allereerst dat de erfgenaam, en schrijft u dat maar in gedachten met allemaal hoofdletters, de erfgenaam is de Heer Jezus Christus. Wonderlijk is dat, hè? Jezus Christus is gestorven aan het kruis. En toen heeft God hem de erfenis gegeven. Ja, dat is wonderlijk. Want normaal gesproken is het zo in deze wereld dat wanneer je sterft, dan laat jij aan anderen na je dood een erfenis na. Maar de stervende Jezus krijgt een erfenis. Wat is de erfenis van de Heer Jezus die hij van de Vader krijgt? Er zijn allerlei teksten in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, die daarop wijzen. Ik heb u de heidenen gegeven tot een erfdeel. Als Jezus sterft, dan zal hij heidenen, zondaren, als een erfenis ontvangen. Om ze eeuwig zalig te maken. Of Jesaja 53... Wanneer zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat wil zeggen, als de Heer Jezus sterft, dan zullen er velen zijn die kinderen zijn. En die tot hem komen. En die hij met zich mee mag nemen naar de hemel. En misschien de duidelijkste tekst is uit het begin van de brief aan de Hebreeën, waarin de apostel schrijft dat Jezus Christus door God de Vader gesteld is tot een erfgenaam van alle dingen. Jezus ontvangt als vrucht op zijn middelaarswerk kruis en opstanding en erfenis. En die erfenis, hij zal er vele redden van het verderf. Vele. Wat zou jij gelukkig zijn als je mocht weten, daar hoor ik nou bij. En er zijn er hier in Sliedrecht die dat weten mogen. De een meer zeker dan de ander. Ik mag weten dat de Heere begonnen is. Dat ik hem kinderlijk vrees. En soms dan gaan de gordijnen naar de eeuwigheid open. En dan zie ik de erfenis wacht. Hoe is die erfenis er gekomen? Omdat God een erfgenaam met hoofdletters heeft. Mede-erfgenaam met Christus. Want dat bedoelt de uitdrukking ook. Dat wanneer je nu een kind van God mag zijn en de Heilige Geest dat bevestigt en verzegelt aan je hart door de prediking van het woord, door de werking die bij de toepassende werking van de Geest noemen, dan mogen we die erfenis ontvangen omdat Jezus geleden heeft. Delen in zijn erfenis. We hebben er niets voor gedaan. We hebben alleen maar tegengewerkt. Wij hebben door onze schuld, zong Maxjeen eeuwen geleden, zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. En God zegt tot de inwoners van Jeruzalem, want daar begint het Pinkster-evangelie. En Bunyan schrijft dan aan mensen die hun handen, hun armen tot de ellebogen toe in het bloed van Christus hebben gedoopt, vijanden van God. Jullie mogen delen uit onverdiende genade in de erfenis, mede erfgenamen met Christus. En dan staat er even verder in dit 8e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen, leest u het straks thuis maar eens na, dat God zijn lieve Zoon voor ons allen heeft overgegeven. Zou hij dan ook niet alles aan ons met hem schenken? Jezus heeft alles volbracht en alles betaald tot de laatste penning toe. En daarom zal God aan heel zijn kerk, aan elk van de gelovigen in het bijzonder, alles schenken. Wat dan allemaal? Ik kan het alleen maar aanstippen. Misschien maar zo. Een nieuw hart. Aan hen die klagen dat hun hart zo koud is en zo kil is als een granietsteen. Een brandend hart. Brandend van liefde tot hem. Voor hen die zeggen, ik kan in mijn hart geen beweging krijgen. Het geloof, het amen zeggen, door genade op de belofte van God. Amen zeggen, want dat is het wezen van het geloof. Het vertrouwen dat hij mij leiden zal. Ook als het gaat langs kronkelwegen en onmogelijke paden. Vertrouwen. Dat hij bij me blijft, want hij heeft het toch gezegd. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. En om niet meer te zeggen, straks het uitzicht op de eeuwige heerlijkheid. Want die erfenis waarvan in de tekst gezegd wordt dat ze erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus, dus mogen delen in de erfenis die Christus van zijn Vader gekregen heeft. Dat is hier op aarde nog maar ten dele. Dan gaat het testament open, maar nog niet helemaal. Het is maar ten dele dat leven van het geloof. En dat kennen van de heerlijkheid Gods. En dat smaken van de liefde van God in Christus. Maar straks gaat het testament helemaal open. En staat tot de laatste regel en de laatste punt en de laatste komma te lezen. Ja, ze zien zelfs de handtekening als met bloed geschreven. Volkomen betaald. Volkomen voldaan. Eeuwige heerlijkheid. Nou zegt u, dat is een rijk evangelie zeg. Als je nou een kind van God mag zijn, dan ben je ook erfgenaam. Erfgenaam van de grote genade van God door de Heere Jezus Christus. Want je erft samen met hem. Je deelt in wat hij verworven heeft. Maar dan dat laatste. Dat klopt toch niet helemaal? Nou, er zijn nogal wat uitleggers die het hoofd gebroken hebben over dat laatste zinnetje. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wat is de erfenis die de Heere Jezus gekregen heeft? Tijdens de weg die hij gegaan is, van de kribbe naar het kruis, naar de hemel op de dag van zijn hemelvaart. Dat is niet alleen heerlijkheid geweest. Dat is niet alleen de eeuwige zaligheid geweest, daar mag hij nu zijn. Al zoveel duizenden jaren in de eeuwige heerlijkheid, terug bij het vaderhart van God. Maar hij heeft ook hier op aarde geleden. Eigenlijk is onze catechismus zo wijs wanneer ze zegt dat hij de hele tijd van zijn leven, vanaf de kribbe, tot en met het kruis geleden heeft. En naarmate hij langer leefde, werd het lijden steeds intenser, steeds zwaarder. Dat stond ook in het testament van de Heere Jezus, mijn zoon. Ik wil u kronen met eer en heerlijkheid. Ik wil u kronen met de gave van velen die als zondaren zalig worden door uw bloed. Maar het zal wel een weg van lijden zijn. De weg van Gethsemane. Van het zweten van de grote droppels bloed. Van het kunt gij niet 1 uur met mij waken. Het zal de donkere nacht zijn op de heuvel Golgotha. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat zal de donkere weg zijn op weg naar de heerlijkheid. En laten we het niet vergeten, gemeente. Ook Gods kinderen, de een meer, de ander minder. Ze zullen delen in de erfenis. Ze zullen ook weten van lijden. Achter hen aan kruis moeten dragen. En ik weet hoe dat verschillend dat kan zijn. Het kan zo zijn dat er onder u zijn, of onder degene die meeluisteren met de dienst van vanavond, die hele moeilijke wegen gaan door lichamelijk lijden, door psychisch lijden, door de aftakeling wanneer je ouder wordt. Kan ook zo zijn dat iemand onder ons die de Heere vreest heel makkelijk ouder lijkt te worden. Nog zo vitaal, zeggen we dan. Maar u moest eens weten wat er zich allemaal achter dat vestje afspeelt. Veel geestelijke aanvechting, veel geestelijke strijd. En dat hoort bij de erfenis, want de Heere Jezus heeft het aan zijn discipelen gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is niet een meerkeuzevraag in deze examentijd. Je mag ervoor kiezen of niet. Dat denken sommige mensen wel, maar zo is het niet. Het zal niet zonder verdrukking gaan. In de 17e eeuw dichtte Dirk Raphaëlsz zo'n Kamphuizen, daar moet veel strijd gestreden zijn. En veel gebeds gebeden zijn. Daar moeten heilige zeden zijn, zo zal het hierna in vrede zijn. En dat is zo waar. Maar weet u, en zult u dat in uw vragen, in uw strijd, misschien in uw geestelijke duisternis, waarin u geen hand voor ogen kunt zien, zult u het niet vergeten. Een kind van God lijdt en strijdt. Maar het is de erfenis van de Heer Jezus. Hij is erbij. Ook al ziet u het op het ogenblik misschien helemaal niet. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Dat is omdat het testament het zegt. Dat moet u verwachten. Dat kunt u ook verwachten. Maar ik die de zaligheid verdiend heb, zal het zo maken. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Want hij is de medelijdende hoge priester. Niet alleen degene van wie gezegd wordt, je mag een mede-erfgenaam zijn van Christus. Maar ook degene die een mede-leidende hoge priester is. In alle benauwdheid is hij benauwd. Kijk, als dat stukje van het testament, dat regeltje van het testament opengaat, dan kun je wel eens zeggen, en ik weet het, dat zeg je meestal achteraf. Heere, wat een zegen. Jesaja zegt het in hoofdstuk 12. Ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Want uw toorn is afgewend. Het heeft hem dichter bij God gebracht. Het heeft hem dichter bij de Messias van Israël gebracht. Van de beloofde zaligmaker. En kijk, u die de Heere kennen mag eens na in uw leven. Nee, dat zie je niet als je opstandig bent en als alles zo anders gaat als je wilt en je kan daar niet onder bukken. Maar als de geest je overtuigt en laat zien, het was nodig. Het was nodig om je meer te leren tegen de zonde te strijden. Het was nodig om je meer te verbinden aan die ene naam die onder de hemelen gegeven is. Dan zeg je toch, ja, het is goed. Maar hoe ook de weg is, indien wij met hem lijden, wij zullen met hem verheerlijkt worden. Je zou het zo kunnen zeggen, hij neemt de zijne mee in zijn lijden. Maar als hij de zijne meeneemt in zijn lijden, dat staat in zijn testament, neemt hij ze ook vast en zeker mee in zijn heerlijkheid. Maar voordat ik daar tenslotte nog een paar woorden over zeg, even nog maar die vraag. Die hoop ik u en jij onder de preek door telkens hebben voelen branden. Want er zijn soms ook vragen die in een preek brandend zijn, maar nog niet zo duidelijk aan de orde komen. Maar ze moeten er wel hardop gezegd worden. Ben jij een kind van God? Want dit is een evangelie wat door Paulus heel nadrukkelijk geadresseerd is. Wij die de Heere vrezen, de geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Maar Paulus laat in andere delen van zijn brieven heel duidelijk zien dat hij weet dat niet elk lid van de gemeente, ook in die tijd niet, oprecht de Heere vrezen. Dat er onbekeerden zijn, dat er huichelaars zijn, dat er mensen zijn die zichzelf mooier voordoen dan ze werkelijk zijn. Ben jij een kind van God? Ja, zegt u misschien, dominee, dat is een moeilijke vraag. Of misschien juist, dat is een hele makkelijke vraag. Mag ik 3 antwoorden kort aanduiden? En er zijn er nog veel meer mogelijk, hoor, in uw leven, in mijn leven. De een zegt, ja, moeilijke vraag. Want ik zou zo graag ook echt weten dat ik een kind van God was. En ik heb die oude versregels van John Newton wel eens nagebeden. Het is een vraag die ik brandend ben te weten. Een vraag die mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Ja, dat kan een hele worsteling zijn. Als dat nou is, dat je antwoord is op die vraag, laat dan de tekst een pleitgrond zijn. Zeg het maar, Heere, ik ben het uit mezelf niet. Het lijkt er niet op. Ik moet zeggen met de verloren zoon, ik ben het niet waard om uw zoon of uw dochter genoemd te worden. Maar Heere, zou u door uw geest en woord mij uw wegen willen leren en willen betuigen, zodat ik het geloven mag. Ja, zodat ik het geloven moet. Want zo werkt de Heilige Geest. Kind des Heren te zijn. Een ander zegt misschien, kind van God? Ja, dat ben ik al 30 jaar. Toen is er wat veranderd in mijn leven. Toen heeft die psalm gesproken. Ik weet niet wat u allemaal zegt. Maar het is zoals sommige christenen van vandaag laten horen. Zo rimpeloos, weet u wel. Zo haast vanzelfsprekend. Zo'n kwestie van een soort godsdienstige algebra, rekenkunde. Christus is voor zondaren gestorven, dat staat bovenaan. Ik ben een zondaar, streep eronder, plusteken erbij. Dus Christus is voor mij gestorven. En daar rust u op. Op een stukje geestelijke algebra, maar met geestelijke algebra ga je verloren. Je gaat zelfs verloren, zegt de Heere Jezus, als je niet meer hebt. Wij hebben in uw straten gepredikt. Wij hebben in uw naam geprofeteerd. Maar ik zeg u, ik ken u niet. Wat is dan nodig? Dat u vraagt om de doorwerking, de ontdekkende werking, de troostende werking, de onderwijzende werking van de Heilige Geest. Het is ook mogelijk, helaas mogelijk, ook in onze kringen komt dat voor en misschien wel meer dan wij denken, dat mensen zeggen, kind van God, dominee, dat is zo'n grote zaak. Ja, dat is het ook, groot wonder. Nee, dat ken ik niet. Ik ben maar eerlijk. Dat is mooi als u eerlijk bent. Ben u echt eerlijk? Eerlijk voor God? Of doet u het alleen maar voor de mensen om degelijk te heten? Want dat kan ook. Want we kunnen onszelf ook met een stuk degelijke orthodoxie op de been houden. En dan kom je mensen tegen, ik heb ze ontmoet in de vele jaren dat ik in de gemeente mocht zijn. Ja, dominee, wij nemen het niet zo licht. Ik ga liever eerlijk verloren. Vreselijk. Ik hoop dat u die uitdrukking nooit over uw lippen krijgt. Want als het goed is, zeg, Heer, ik wil niet verloren gaan. Bewaar me daarvoor. En wat is dat eigenlijk, eerlijk verloren gaan? Wie bepaalt dat? Ik lees in mijn Bijbel dat er geen eerlijke zondaren zijn. Arglistig is het hart, Jeremia 17. Ja, dodelijk. Ook de harten van zogenaamde eerlijke zondaren. Vlucht. Nu het nog kan, nu het heden van de genade er is. En smeek om de kracht, de doorwerkende kracht van de stormwinden en van de vuurvlammen van de Heilige Geest. Heere, red gij mijn ziel. Want er is genade. Er is verzoening. En het is mogelijk tot voor de grootste van alle zondaren toe. En daarvan betuigt de Geest in de prediking van de apostelen. En de Geest past de woorden toe in de harten van velen. Het boek Handelingen is er vol van. Paulus' leven getuigt er niet minder van. En nog gaat de Geest door. Maar het einde komt. En de erfenis wacht voor allen die de Heere vrezen. De erfenis. Waarin ze uiteindelijk van zorg ontslagen, van zonde ontslagen, van alle ellende ontslagen, eeuwig God mogen groot maken. En alle tranen van lijden, van droefheid over de zonde van de ogen gewist worden. En God zal zijn alles en in alle. Het testament gaat open. En het valt eeuwig mee. Mijn naam staat erin. Maar als u het goed ziet, beeld is van Augustinus, is die naam bedekt door het dierbare bloed van Christus. Door de eeuwige liefde van God de Vader. En ondertekend door de Heilige Geest. Indien wij met hem lijden, zo zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat uitzicht geeft moed om verder te gaan, dwars door alles heen. Dat uitzicht opent het perspectief op de eeuwige erfenis. En die erfenis is dat ze God zullen zien en Christus zullen zien. En de drieënige eeuwig zullen groot maken. Voor zijn grote, onuitsprekelijke en onverdiende genade. Amen.